Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze leerdienst in 1 Korinthe 11 en daarvan de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11 vanaf het 17e tot en met het 34ste vers. En in 1 Korinthe 11, te beginnen bij vers 17, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken, of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zo drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd. Opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is aan de orde zondag 30 van de Heidelbergse Catechisme, zondag 30, die we samen lezen. Daar wordt in vraag 80 gevraagd wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis. En het antwoord luidt: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En al zo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar die hypocrieten en die zich niets met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulken totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover zondag 30 van de Heidelbergse catechismus, waar het in de eerste plaats gaat over het verschil tussen het heilig avondmaal en de Roomse mis. In de tweede plaats voor wie het heilig avondmaal is ingesteld. En de derde plaats voor wie het heilig avondmaal niet bedoeld is. Allereerst horen we in zondag 30 het verschil tussen het heilig avondmaal en de Roomse mis. Vervolgens voor wie het heilig avondmaal is ingesteld en in de derde plaats voor wie het niet bedoeld is. Gemeente, voordat ons leerboek antwoord gaat geven in zondag 30 op de vraag voor wie het heilig avondmaal is ingesteld, hopelijk voor een ieder van ons een hele belangrijke vraag, wordt in antwoord 80 eerst het verschil duidelijk gemaakt tussen het avondmaal des Heren en de paapse of Roomse mis. En het is een vraag die in de eerste uitgave van de Heidelberger van 1563 ontbrak. Op aandringen van Olivianus werd deze vraag echter reeds enkele maanden later in dat jaar toegevoegd. En in de tweede uitgave, in wat kortere vorm, in de derde uitgave, in scherpere vorm, afgedrukt. En toen werden onder andere de woorden een vervloekte afgoderij toegevoegd. En waarschijnlijk gebeurde dit als reactie op het herhaalde die zij vervloekt van het concilie van Trente dat in diezelfde tijd plaats had. Vanwege de bestrijding van de paapse mis heeft de Heidelbergse catechismus in de afgelopen eeuwen heel wat modder over zich heen gehad. Deze bladzijde uit het leerboek wordt wel de zwarte bladzijde genoemd. En heel veel mensen die de catechismus kennen, die zeggen dat kan in onze tijd op die wijze niet meer gezegd worden. Dat je de Roomse mis een vervloekte afgoderij noemt. In een tijd van ecumene en toenadering tot Rome. Als we denken aan de ontwikkelingen in de protestantse kerk in Nederland, dan kan dat eigenlijk niet meer gezegd worden. Eigenlijk moet dat geschrapt worden. Sommige mensen hebben vraag en antwoord 80 een uitglijder genoemd in het leerboek uit Heidelberg. Het lijkt wel een soort scheldpartij aan het eind. Daar moeten we toch niet aan willen meedoen. De vraag is echter of dat het hier om een scheldpartij gaat. Want als we goed beseffen wat hier aan de orde is, dan is dat absoluut niet het geval. Want de beide opstellers van de catechismus, Ursinus en Olivianus, die zijn afkomstig uit die Rooms-Katholieke kerk. Zoals zoveel reformatoren uit die tijd, Luther, Calvijn, Zwingli. Zij weten dus waar ze over schrijven. En verder hebben de opstellers ook geweten dat als zij tegen de Rooms-Katholieke kerk schrijven, ja, zij ook tegen zichzelf schrijven. Want hebben wij ook niet Rooms bloed in onze aderen, veel meer dan wij denken? En zei Luther niet, als je mij opensnijdt, dan komt er een paap uit. Als we denken aan hoe belangrijk wij ook de goede werken vinden, denken wij ook niet door een keurig net leven zalig te kunnen worden? De opstellers van de Heidelberger hebben zich eerst uiterst terughoudend geuit tegenover de Rooms-Katholieke kerk. Want tegenover dit ene vervloekt van de Heidelbergse catechismus staan de vele vervloekingen van het Concilie van Trente, gericht aan het adres van de protestanten, gericht aan ons. Als u dat zou nagaan, dan wordt er over ons, over onze leer, verschillende malen het vervloekt uitgesproken. En Rome heeft daarvan tot op heden niets teruggenomen. En wat we ook nog moeten zeggen, de catechismus veroordeelt hier geen mensen, maar een leer die strijdt met de Bijbel. Drie verschilpunten tussen de avondmaalsviering en de mis komen op een scherpe, maar wel eerlijke manier aan de orde. En gemeente, het gaat bij deze verschillen om de kern van ons behoud. Het is niet zomaar iets wat het verschil uitmaakt. Tegenwoordig wordt er zeker in ons land, in de katholieke kerk, anders over de mis gedacht dan in de dagen waarin de catechismus werd opgesteld. Toch is die oude leer nog nooit openlijk herroepen. Het eerste verschil tussen het heiligavondmaal en de Roomse mis is dat het er in het avondmaal om gaat dat er maar één offer is dat ons redt van onze zondeschuld. Het avondmaal des Heeren betuigt ons dat wij volkomen vergeving, zo hebben we gelezen in de catechismus, van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dat is geen half, maar een volkomen vergeving. En dan niet maar van enkele, maar van alle zonden. In de Rooms-Katholieke mis daarentegen gaat het erom dat dit offer telkens opnieuw gebracht moet worden door de priester, die de mis bedient. De mis is wat anders dan de avondmaalsviering, de communie, waarbij de leek in de Rooms-Katholieke kerk avondmaal viert, staat naast de mis. Eigenlijk heeft de mis niet zoveel te maken met de viering van het heilig avondmaal. De mis is veel meer een offer dat iedere dag opnieuw gebracht moet worden voor de levenden en voor de doden. We hebben het samen gelezen. Ook voor de doden. En Christus wordt, om zo te zeggen, iedere dag opnieuw geofferd. Op het altaar dat centraal staat in de katholieke kerk. Niet de preekstoel staat centraal. Kinderen, als je wel eens in een katholieke kerk komt, dan staat het altaar centraal. Dat is vaak een soort tafel met een stenen plaat. Dat staat centraal. De levenden op aarde en de doden in het vage vuur kunnen alleen maar in de hemelse heerlijkheid delen als dat offer van Jezus in de mis herhaald wordt. Dat ene offer op de kruisheuvel Golgotha is dus in hun ogen niet voldoende. Dat moet aangevuld worden. Als Christus' offer niet herhaald wordt door de priester, dan doet het geen kracht, zo leert de Rooms-Katholieke Kerk. Om zijn werk als zaligmaker te kunnen doen, is hij afhankelijk van de priester. Als de priester de mis bedient, zijn Christus' handen niet gebonden. Maar als hij de mis niet bedient, dan zijn Christus' handen gebonden en kan hij niet zalig maken. Rome schuift tussen Christus en een zondaar een extra middelaar, de priester. Hij bemiddelt het heil. En dat we alleen door het zaligmakend geloof delen in Christus' offer, verdwijnt hierbij helemaal uit het zicht. Gemeente, het allergrootste bezwaar is echter dat ontkend wordt dat Christus' offer in zichzelf genoeg is. Dat hoeft niet herhaald te worden door die priester. Dat mag niet herhaald worden. En dan moeten we elkaar hierbij gelijk maar de vraag stellen, is dat offer van Christus voor ons voldoende? Want ik zei zo net al, bij ons stroomt er ook nog heel wat Rooms bloed door de aderen. Als we diep in ons hart kijken, dan moet er in onze ogen ook iets bijkomen. Misschien onze gebeden, onze tranen, onze goede werken en noemt u allemaal maar op. Is het dan ook niet evenals de mis een verloochening van de enige offerande en het lijden van Christus? O zeker, de Heere die werkt ook in de weg van de gebeden, van het aanroepen van een droefheid naar God die een onbewerkelijk, die een bekering werkt tot zaligheid, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar uiteindelijk is het enkel genade. Dat heeft Luther ook geleerd. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En soms dan gaat er heel wat aan vooraf voordat we al onze leunsels en steunsels zijn kwijtgeraakt. En nog alleen nog maar steunen op dat volbrachte middelaarswerk. Vanmiddag verkondig ik u en jou met het leerboek van de kerk dat het offer van Christus, zijn gebroken lichaam en vergoten bloed, voldoende is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En op de paasmorgen heeft God dat bewezen toen hij zijn zoon heeft opgewekt uit de doden, toen heeft God amen gezegd op het offer van zijn zoon. In dat ene offer van Christus ligt de volmaakte verzoening voor een ieder die in hem gelooft. Gelooft u dat? Of zoeken we het nog buiten hem? Het eerste verschil gaat dus over de verzoening alleen door Christus. Het tweede verschil is de gemeenschap met Christus. We hebben gelezen, het heilig avondmaal betuigt, verkondigt ons dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Die nu naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijns vaders. En wat leert de mis? Dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is. Volgens de Reformatie is de gemeenschap met Christus een geestelijke werkelijkheid. En voordat de nodiging uitgaat, lezen we in het formulier: zo laat ons dan met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is. En aan zijn tafel mag de geestelijke band versterkt worden. Bij Rome is de gemeenschap met Christus veel meer een uiterlijke, zelfs een lichamelijke werkelijkheid. Gemeente, ook voor ons is het gevaar groot om aan de uiterlijke dingen te blijven hangen, in plaats van onze harten opwaarts in de hemel te verheffen. En tenslotte noemt de catechismus nog een derde verschil. Het avondmaal betuigt en verkondigt ons dat Christus in de hemel is en daar van ons wil aangebeden zijn. De mis leert ons dat Christus in het brood en de wijn moet aangebeden worden. Maar dat noemt ons leerboek een vervloekte afgoderij. Geldt dat ook niet voor ons als Christus voor, tijdens en na de avondmaalsviering niet het middelpunt is van onze aanbidding, als het, wanneer we deel mochten nemen, alleen maar om allerlei andere dingen gaat dan om hem? Gemeente, kortom, de mis is mis. Jongelui, dat kun je gemakkelijk onthouden. De mis is mis. Christus staat niet centraal. Zijn offer is niet voldoende. Die priester moet iedere keer weer opnieuw de mis bedienen. Het lichaam van Christus als het ware offeren. En dan komt vraag 81, dat is een hele andere vraag. Dat is een persoonlijke, pastorale vraag. Eerst hebben we gehoord, wat is nu precies het verschil tussen het heilig avondmaal en de Roomse mis? Nu klinkt de vraag, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Wie mogen eraan gaan? En laten we dan vanmiddag eens niet naar anderen kijken, maar laten we nu eens beginnen bij onszelf. Hoe is het in uw, jou en mijn leven? Het is mijn vurige gebeden dat deze vraag 80 en het antwoord door de werking van de Heilige Geest voor het eerst of opnieuw een hele persoonlijke vraag en antwoord mag gaan worden. Mag ik zelf aangaan of niet? Een week van voorbereiding is er voor een ieder. En die voorbereiding, gemeente, is niet alleen vlak voor het heilig avondmaal, maar iedere week dient een week van voorbereiding te zijn. Iemand zei laatst tegen me, toen het avondmaal voorbij was, nu begint eigenlijk weer de voorbereiding. En dat is waar. Iedere week, iedere dag moeten we onszelf onderzoeken. Voor wie is het heilig avondmaal ingesteld? Gemeente, de catechismus die geeft een heel bijbels antwoord. En dat kan natuurlijk niet anders. De catechismus zegt niet dat het alleen voor de belijdende leden is. Kinderen, als je belijdenis hebt gedaan, dan krijg je toegang tot het heilig avondmaal. Je krijgt dan een kerkelijk recht, zoals we dat noemen. En nodig is daarbij ook een goddelijk recht, dat je een nieuw hart van de Heere hebt ontvangen. Belijdende leden hebben het kerkelijk recht om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Ook staat er niet dat het voor de uitverkorenen is. Dat zou natuurlijk gezegd kunnen worden, maar dat doet de catechismus niet, want de verkiezing van God is voor ons verborgen. Ook wordt niet als antwoord gegeven op de vraag voor wie het avondmaal des Heren is ingesteld, dat het is voor mensen met een onberispelijke levenswandel. Dat spreekt eigenlijk vanzelf. Hoewel de buitenkant niet onbelangrijk is, spreekt de catechismus vooral over de binnenkant. En drie dingen worden er dan van een ware avondmaalganger verwacht. Een mishagen over de zonde. Een vertrouwen dat de zonden vergeven zijn. En een begeren om zijn geloof te sterken en zijn leven te beteren. Het avondmaal is dus bedoeld voor hen die in meerdere of mindere mate kennis hebben gekregen aan de drie stukken, welke nodig zijn om in die enige troost zalig te leven en te sterven. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Laten we die drie dingen eens nagaan. En daarbij onszelf ook onderzoeken. Allereerst wordt genoemd voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En gemeente, daarin wordt al heel wat gezegd, namelijk dat avondmaalgangers geen mensen zijn zonder zonde. Als het goed is, dan hebben ze een levenswandel overeenkomstig Gods woord. Dan moeten anderen aan ons kunnen merken dat we de Heere hebben liefgekregen, naar zijn woord willen leven, met vallen en opstaan. Maar wat blijven er nog vele zonden over in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden, als we de Heere hebben lief gekregen. En dat doet pijn in het hart toch. Dat doet verdriet als we beseffen, wie ben ik tegenover de Heer. Je mag weten dat zijn liefde is uitgestort in het hart. Maar hoe is het gesteld met die wederliefde? Gemeente, als het gaat over dat mishagen over de zonde, dan is dat niet een soort algemeen schuldbesef dat elk mens wel kent. Een besef van tekortkomingen, fouten en gebreken. Het heeft ook niets te maken met een somber karakter, jezelf vanwege je zonde mishagen. Het is ook geen minderwaardigheidscomplex waar sommige mensen mee te kampen hebben. Het is een walging van jezelf hebben vanwege je zonde. Dat je moet zeggen tegen jezelf als je op al die verkeerde zondige dingen ziet als de Heilige Geest je dat weer laat zien. Je zegt, ik kan mezelf soms niet uitstaan. Waarom doe ik dat toch? Waarom zeg ik dat zo? Paulus die zegt het ook. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Gemeente, kennen we die zelf, dat zelfmishagen, dat waarachtige zelfmishagen, wat een gevolg is van een waarachtige zelfkennis en zondekennis in ons hart, gewerkt door de Heilige Geest. Dat mishagen vanwege de zonde. Dat komt tot uiting in een hartelijk berouw over de zonde. En in een hartelijk belijden van de zonde. In een hartelijke droefheid naar God. U weet misschien wel, het avondmaalsformulier gaat er nog wat dieper op in. Ten eerste bedenken iegelen bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag en zich voor God verootmoedigen. Hoe meer we de Heere lief krijgen, hoe meer behagen we krijgen in God, hoe groter wordt het mishagen van onszelf. Laat ik het zo zeggen, hoe nauwer het leven met de Heere wordt, hoe meer we die verborgen omgang met de Heere zoeken, hoe meer last we krijgen van de zonde. Als we niet dicht bij de Heere leven, als we niet gedurig zijn aangezicht zoeken, als we niet telkens zijn woord horen, ja, dan kan er veel mee door. En dan schrikken we van onszelf. Gemeente, kennen we door de werking van de Heilige Geest dat mishagen van onszelf vanwege de zonde. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Dat is nu nodig om deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal. Niet dat we zonder zonde zijn. Want we komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Dan behagen we juist onszelf. De Heere eist van een avondmaalganger dat hij niet meer in de zonde leven kan. Dat hij de zonde moet haten en vlieden. Dat is het eerste. Maar niet het enige. Om deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal. Want er volgt nog wat. Als geklonken heeft voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, staat er: en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Ik voel mijn zonde. En ik mishaag mezelf vanwege al die zonde. En nochtans vertrouw ik op Jezus alleen. Nochtans. Kijk, geliefden, dat is de taal van het geloof. Ik zie alleen maar zonde. Hoe kan ik ooit deelnemen aan het heilig avondmaal? als ik zie op mezelf. En toch mag ik vertrouwen. Toch mag ik geloven dat Hij voor mij stierf. Iemand schreef, er is om te vertrouwen dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Niet meer geloof nodig dan om mijzelf vanwege mijn zonden te mishagen. Als ik mezelf mishaag, dan geloof ik in de strenge rechtvaardigheid van God. En als ik mag vertrouwen dat al mijn zonden vergeven zijn, dan geloof ik in die grote barmhartigheid van God. Dan zie ik van mijn zonden op de wonden van Christus. Ik zeg het nog een keer, dan zie ik van mijn zonden op de wonden van Christus. Nochtans vertrouwen. Ja, vertrouwen, dat is geen zelfvertrouwen. Dat ik het wel klaren zal. Maar dat is nu vertrouwen op het enige en volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. Laten we nog even luisteren naar het avondmaalsformulier. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En u weet, daar wordt niet gezegd of gij gewis gelooft, maar of gij de gewisse belofte van God gelooft. O, aan zijn tafel wil de Heere dat geloof versterken. O geliefde, wat is het nodig dat er geloof in het hart gewerkt wordt. Geloof op die gewisse beloften Gods in de vergeving der zonden. O, die beloften die vragen om geloof. En dan gaat het er bij het avondmaal niet om of het geloof groot en sterk is. De grote vraag is het een waar geloof? En als dat er mag zijn, als een gave van God, al is het dan nog zo klein, zwak en teer, dat geloof dat zal tot Christus uitgaan. Steeds weer en steeds weer. Het ware geloof is ook een toevluchtnemend geloof. Waar moet ik anders heen met mijn zonde en schuld dan alleen tot Hem? Geliefden, kennen we dat nochtans vertrouwen. Nochtans vertrouwen, zoals het hier staat, dat deze zonden om Christus wil vergeven zijn. O, wat een wonder. Als je dat mag gaan geloven, daar kun je niet over uit. Dat de Heere ook naar jou heeft willen omzien. Naar zo'n zondaar. Die moet belijden dat er nog zoveel over is. Ook als het gaat om het tweede wat genoemd wordt, die overblijvende zwakheid. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Ja, daar blijft nog zoveel zwakheid over. En het avondmaalsformulier somt op hoeveel gebreken en ellendigheid zich nog in ons kunnen bevinden. Als we het eigendom geworden zijn van de Heere Jezus Christus, dat we geen volkomen geloof hebben. Dat wij niet met zulke ijver God dienen als we schuldig zijn. En dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Maar wat een wonder dat ook die overblijvende zwakheid met het lijden en sterven van Christus bedekt is voor een ieder die in hem gelooft, volkomen bedekt. In en om Christus ziet de Heere geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Ze zijn er wel, maar hij ziet ze niet. Ze zijn bedekt. O geliefden, kennen we dat vertrouwen? Dat ware geloof? Hebben we zo onze ogen geslagen? Op die borg en middelaar is hij ons een en al geworden. O de Heere, die roept al die zelfmishagers om in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing te wenden. Dat is het tweede kenmerk. Het eerste is kennis van onze ellende, van onze zonde en schuld. Tweede is kennis van de verlossing. Ik heb wel eens iemand ontmoet en die vertelde dat hij deel mocht nemen aan het heiligavondmaal, omdat hij wist hoe groot zijn zonde en ellende waren. Maar van de verlossing, daar wist hij helemaal niks van. Maar gaat het juist daar niet om, aan de tafel des Heer? Om die vergeving, om die verlossing, om die bedekking. O gemeente, dat hebben we nodig. Ontdekking en bedekking. Ontdekking aan onze zonde en schuld. Bedekking door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan noemt de catechismus nog een derde kenmerk. Om onszelf aan te toetsen, begerende ook, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Kijk, een avondmaalganger is geen gearriveerde christen die het allemaal heeft en die het allemaal zo goed doet. Iemand die het is. Hij of zij heeft een hekel aan ongeloof, aan het zwakke geloof en aan het klein geloof. Nee, gemeente, als je jezelf leert kennen, dan moet je toch belijden. Het is bij mij helemaal niets. Dan ben je toch nooit tevreden over jezelf, of wel? Dan zeg je toch nooit, nou, ik heb het er weer goed van afgebracht. Als je toch eerlijk bent en je ziet op een dag die voorbij vliegt, je kijkt terug aan het eind van de dag, dan moet je toch belijden, Heer, wie ben ik nu geweest tegenover u, de heilige God? Dan moet je toch zeggen, ach Heer, als het gaat om een geloof, wat was dat klein? Als het gaat om de kennis van mezelf, de kennis van u. Tijdens het avondmaal bidden we, opdat wij onszelf hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Gemeente, hoe is het met het derde wat hier genoemd wordt? Kennen we die begeerte om hoe langer hoe meer het geloof te sterken, het leven te beteren? Of blijft het allemaal hetzelfde? Is er geen strijd tegen die boezemzonde die voortdurend de kop opsteekt? Een strijd tegen andere dingen in ons leven, bepaalde dingen die we aan de hand houden, waarmee we moeten breken. O, dat versterken van het geloof, dat gebeurt niet alleen als het avondmaal bediend wordt, maar ook als Gods woord verkondigd wordt. Dat betekent ook voor een avondmaalganger dat hij er is als het woord uit mag gaan. Zoals aanstaande woensdag. Zoals aanstaande zaterdag hier in de Anatootkerk. Misschien wel op andere plaats. Daar gaat je hart toch naar uit. Dan wil je toch daar zijn om gevoed te worden. Door de verkondiging van het woord. De avondmaalgangers begeren hun leven te beteren. Die willen heilig voor God leven. Nee, dat kan nooit in eigen kracht. Dat kan alleen maar door de kracht die God verleent. Dan is er een hartelijk verlangen om naar zijn geboden te wandelen en te leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Aan de vruchten kent men de boom. Een avondmaalganger moet er ook naar leven. Het moet zichtbaar zijn. Een gemeente krijgt dit derde punt soms niet te weinig aandacht. Van hoe is het nu in het leven der dankbaarheid? Dat is toch het derde stuk van de catechismus. Wat is er van te merken in het leven van degene die de Heer hartelijk hebben liefgekregen? Die voor hem mogen en willen leven. Gaat er een goede reuk van uit? Zijn we een leesbare brief geworden van de Heere Jezus Christus? Hoe zien anderen ons, andere gemeenteleden, als we mogen deelnemen aan het heilig avondmaal? Of als collega's op het werk? Paulus die zei, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Maar hij mocht ook zeggen, het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Ik dank God door Jezus Christus. Hij gaf kracht, alles wat nodig was. Om zo te leven, overeenkomstig Gods geboden. Gemeente, het avondmaal is ingesteld voor zondaren die buiten Christus niet meer kunnen leven. Die weten van ellende, verlossing en dankbaarheid. Herkennen we deze drie kenmerken van een godvruchtige avondmaalganger bij uzelf? Als dat het geval is, dan wordt u niet een steeds waardiger avondmaalganger. Integendeel, we worden in de beleving juist onwaardiger. Maar dat belet de Heere niet om zijn kinderen voor waardige disgenoten van zijn Zoon Jezus Christus te houden. O, als u deze kenmerken nog mist, bid dan de Heer. Of dat hij het u wil schenken. Wat hier in antwoord 81 wordt genoemd. Het avondmaal is niet voor de hypocrieten, de geveinsden. Mensen met een masker voor, mooi aan de buitenkant. Maar in het verborgene klopt er niets van. Ze lijken heel ernstig en ze doen alsof ze last van hun zonde hebben en op Christus vertrouwen en graag hem willen dienen, maar ze menen er niets van. Schijngelovigen, schijnheiligen, mensen met een dubbel leven. Ook degenen die zich niet van harte tot God bekeren, mogen niet deelnemen aan het heilig avondmaal. Ze eten en drinken zichzelf een oordeel. Net zoals die gemeenteleden in Korinthe. Die dronken aan het avondmaal zaten. Nee, dat oordeel is niet het eeuwige oordeel. De apostel zegt, daarom zijn velen onder u zwak en krank en velen slapen. En dat slapen is volgens de kanttekenaar in het sterven van mensen. Er werden mensen zwak, ziek en sommigen stierven. Ten gevolge van een onwaardig gebruik van het avondmaal des Heren nodig is toen en nu bekering. Anders loopt een oordeel uit op het oordeel, het eeuwige oordeel. Avondmaalgangers, ware avondmaalgangers moeten herkenbaar zijn als een volgeling van de Heere Jezus Christus. Die zijn naam lief hebben boven alles en die ook heilig voor hem willen leven. Gemeente, hoe is dat in ons leven, in uw, jouw en mijn leven? O, onderzoek uzelf. Want wat nodig is om deel te kunnen nemen, ik zeg het wel vaker, is ook nodig om in te kunnen gaan en deel te kunnen nemen aan het grote avondmaal hierboven. In de derde en laatste vraag van zondag 30 gaat het niet meer om de vraag wat de avondmaalgangers moeten doen, de zelftucht, maar wat de christelijke kerk schuldig is te doen met hen die zich met hun belijdenis en leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. En het verschil tussen vraag en antwoord 81 en 82 zit hem in de manier van zondigen. Kijk, de hypocrieten uit antwoord 81 houden de vrome schijn op en zondigen in het verborgen. Dat kan niet, dat mag niet. Daar moet mee gebroken worden. Als u deelneemt aan het heilig avondmaal en het klopt niet van binnen, dan moet met die zonde gebroken worden. Dat moet beleden worden voor de Heere. Dat moet om vergeving gesmeekt worden. Antwoord 82 betreft kerkmensen die in openbare zonde leven. En de zondecatalogus in ons avondmasformulier heeft vooral op hen betrekking. In hun handel en wandel, in hun belijdenis en daden, wordt een leven vertoond zonder God. En het zou erg zijn als in de gemeente voor zulke mensen plaats zou zijn aan de avondmaalstafel. Dan wordt Gods verbond ontheiligd. Zowel in het Oude en Nieuwe Testament kennen we aangrijpende voorbeelden die ons laten zien tot wat voor gevolgen dat leidt als we mensen die in openbare zonde leven toe zouden laten aan de avondmaalstafel. Denk maar aan die 38 doden die bij Ai vielen. Die komen voor rekening van Achan, die het verbond Gods heeft overtreden. En David is schuldig aan de dood van 70.000 mensen, omdat hij het volk liet tellen. En als Salomo de afgoden van zijn heidense vrouwen dient, scheurt het rijk onder zijn zoon en raakt het huis van David in verval. En wie denkt ook niet aan het gruwelijke oordeel van Ananias en Safira, dat hen trof. Als wij in de gemeente de in vraag 82 bedoelde mensen tot het heilig avondmaal toelaten, zullen er wellicht letterlijk geen doden vallen, maar geestelijk wel. Dan zal de Heilige Geest zich terugtrekken. Het woord zal geen kracht meer doen. En om dit te voorkomen is ieder belijdend lid hoeder van zijn broeder, niet om mensen aan te geven, dient een censuramoor, maar om de zondaar van de dwaling van zijn weg te behouden. En dan mag de kerk over het hart niet oordelen, wel over leer en leven. Openbare zondaars moet de toegang tot de tafel des Heren geweigerd worden. Waarom? Allereerst om hen zelf tot inkeer te brengen. Opdat ze hun leer en leven gaan herzien. Opdat ze zich bekeren. Maar het moet ook om de gemeente te bewaren. Anders wordt Gods verbond ontheiligd. En Gods toorn over de gemeente verwekt. Gemeente, voor wie is het heilig avondmaal? ingesteld. Mag u zeggen, ja, ook voor mij? Of zegt u nee, als ik op mezelf zie? Het is ingesteld voor zondaar. Die zichzelf vanwege een zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. En dan zult u misschien moeten belijden. Een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Maar wat een wonder. Als je dan ook met mond en hart mag zeggen. Door de werking van de Heilige Geest. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd, gij, omwille van het bloed van de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 65 en daarvan het tweede vers, Psalm 65, tweede vers.